Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. We verwelkomen ook de luisteraars die via het internet op ons afgestemd zijn. Onze voorganger voor deze morgen is de heer Ouwehans. Mevrouw de Vries bespeelt het orgel. De collecte van morgen is voor de kerk. Het keuzelied is Psalm 149, de verzen 1, 2 en 3. We hebben nog een droevige mededeling, de meesten weten het al. Maar gisteren is overleden de vader van broeder Erik Tinga. Tijdens deze dienst zullen wij bidden om vertroosting voor mevrouw Tinga, de moeder van Erik, de kinderen en familieleden. Rest mij nog u een gezegende dienst te wensen.
Stil zijn voor God onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 135, 1, 2, 3 en 4, 135.
Oh,
Nu in het eerste lied wat stilstond bij God als schepper, die de winden laat gaan en de regens laat komen en die uiteindelijk de oervloed heeft bedwongen bij de schepping, willen we nu ook stilstaan bij God als degene die dan ons ook die regels van het leven heeft gegeven, om dat leven dan op die aarde ook te leven naar zijn wil. We lezen de 10 geboden met elkaar en we zingen aansluitend uit de evangelische liedbundel, lied 371, de eerste 4 versen. 371, de eerste 4 versen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen gesneden beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van de naaste van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wacht even op de catering. Wie wil er nog meer? Laten we zijn nu toch. We hebben nu toch een. Dankjewel. Zullen we met elkaar bidden? Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u ons bij elkaar brengt. Om uw woord. Op deze eerste dag van de week. Dank voor het goede wat u ons geeft in de schepping, dat we op deze aarde rond kunnen lopen, dat we adem kunnen halen en dat we naar een plek kunnen gaan waar u tegen ons zegt: ik ben de Heer uw God. Als je wil, kan ik je bevrijder zijn. Dank u wel, Heer, dat u het tegen ons wilt zeggen. Wilt u onze oren openen, als uw woorden straks openen. Dat we de woorden die voor ons zijn, ook zullen oppikken. En dat we de woorden die niet zo nodig zijn in ons leven, ook gerust langs ons laten gaan. Heilige Geest, wilt u toepassen wat voor ons van toepassing is. We zitten bij elkaar en we hebben allen een ander leven. Er zijn dingen die we gemeenschappelijk hebben en er zijn ook veel dingen die we niet gemeenschappelijk hebben. En we horen één verhaal, we horen uw woord. En dat woord is al duizend jaren oud. Dank u wel, Heer, voor dat wonder dat we dat woord kunnen oppikken in onze eigen taal. En dat we het kunnen horen. En dat we zomaar opeens onverwacht dingen kunnen begrijpen. Dank u wel voor dat wonder van genade. En Heer, als we op ons eigen leven kijken, dan maken we daar totaal niet naar. En dat doet ons des te meer beseffen dat het van u afhangt. Dat we hier zijn, dat we uw woorden horen. En soms zomaar dat we er ook naar gaan leven. Geeft u het ons, Heer. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar op deze Lijdenszondag Marcus 8, vers 27 tot 35. Nee, ik kom even tot ontdekking dat ik anders in de knoop kom met mijn liederen. Ik moet nog eerst één lied laten zingen, of moet, maar dat lijkt ons toch wel gepast. Psalm 130 zingen we eerst.
Naar zijn toekomst uit. En na de schriftlezing lezen we uit gezang, zingen we uit gezang 173. Gezang 173. We lezen met elkaar uit Marcus 8, vanaf vers 27. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden: Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen een van de profeten. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem: u bent de Christus. En Jezus gebood hun streng dat zij met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar Jezus keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Tot zover. Na de verkondiging zingen we van gezang 182. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Pasen komt er alweer aan. En we leven denk ik als christelijke gemeente toe naar dat hoogtepunt wereldwijd. De dag van de opstanding van Jezus. En dat is vreemd en dat is onbegrijpelijk en het is eigenlijk ook helemaal niet van deze wereld. Ja, inderdaad, dus niet van deze wereld. Maar voordat wij daarbij zijn, staan we stil bij de route naar die opstanding toe. De kerk staat voordat het Pasen is al eeuwenlang stil bij het lijden van de Heer. En ook dat was vreemd en ook dat was onbegrijpelijk. Maar dat was wel van deze wereld. Daar staan we in die lijdensweken dan ook bij stil. Hoe het zo kon zijn dat Jezus uiteindelijk niet geaccepteerd werd door mensen. En wat zijn reactie daarop was en hoe zijn leerlingen daar dan weer op reageerden. Want die leerlingen daar, die lijken verdacht veel op ons. Tenminste, als wij ook hier leerling zijn geworden, volgeling, vriend, vriendin van hem. Dat hoop ik tenminste wel, dat we geen buitenstaanders zijn. En onszelf op een afstand houden. Want als je dat doet, dan doe je uiteindelijk jezelf tekort. Dan mis je de wezenlijke verbinding. Dan mis je de liefde en de genegenheid en de geborgenheid waar uiteindelijk ieder mens voor geschapen is. Maar dat is zeker niet minder belangrijk. Uiteindelijk doe je dan ook God tekort. Maar goed, laten we eerst eens kijken naar die tekst van vandaag. Als kop boven de tekst staat in de meeste Bijbels de eerste aankondiging van het lijden. En dat is waar. Maar eigenlijk minstens zo belangrijk is hoe erop gereageerd wordt. Eigenlijk zou er ook kunnen staan de eerste reactie op het lijden. Want hoe gaan die leerlingen ermee om en hoe gaan wij er uiteindelijk mee om? En wat vindt Jezus er eigenlijk van? Nou, net hiervoor zijn er een hoop bijzondere dingen gebeurd. Er zijn duizenden mensen gevoed met behulp van een paar broden. En een blinde man in Bethsaida die kon weer zien. En daarbij is ook nog een heel pittig gesprek geweest. Over de wet en over de regels van God. En hoe moest je daar nou precies aan houden? Wat stond er nou precies? En waar gaat het nou eigenlijk om? Dus volop perikelen. Mensen waren vol van Jezus. Er waren navolgers en er waren geïnteresseerden. En er waren mensen die niks van hem moesten hebben. En er waren religieuze leiders die meenden dat hij een loopje nam met de wet van God. Met de godsdienst. En dan staat er en Jezus gaat door. Onderweg naar die dorpen in Caesarea. En dan komt zo al pratend onderweg komt die vraag. Wie zeggen de mensen nou dat ik ben? Nou, het kan natuurlijk helemaal geen kwaad om eens in de zoveel tijd eens na te denken van wie, wat andere mensen nou eens van je denken. Toch? Dat geldt voor ons allemaal. Tenminste, je hebt er natuurlijk wat aan als mensen eerlijk tegen je zijn, want anders word je daar natuurlijk niet zoveel wijzer van. En hier is het eigenlijk helemaal niet zo slecht wat mensen van Jezus denken. Hij lijkt een soort Johannes de Doper te zijn, denken ze. Of een Elia. Nou, die waren beide natuurlijk al dood, maar Jezus had blijkbaar wel wat van ze weg. Hij stelde dingen aan de kaak. Hij ging tegen de bestaande orde in. En hij benoemde haarscherp waar het echt op aankwam. En er gebeurden hele bijzondere dingen. Dat was ontegenzeggelijk waar. Maar Jezus vraagt het niet aan Jan en alle man, hij vraagt het hier aan zijn leerlingen, aan de mensen die het dichtst bij hem staan. Dus hij staat ook helemaal niet zo lang stil bij de mensen, maar hij pakt meteen door. Hij zegt, en jij dan? Wat zeg jij dan van mij? Wie zeg jij dat ik ben? Kijk, en dan wordt het spannend. Kijk, we kunnen natuurlijk best een leuk gesprek met elkaar opbouwen over andere mensen. Hoe zij geloven bijvoorbeeld, of wat ze precies geloven. En wat daarvan oké is. En een beetje vreemd is. En de een gaat soepel met de wet van God om en de ander neemt het allemaal een heel stuk preciezer. En de een komt een keer naar de kerk en vindt het dus niet onaardig. En de ander wordt gegrepen. En die geeft zich over aan de liefde van de Heere God. Dus wat zeggen de mensen allemaal niet van Jezus en van God? Het is ongelooflijk. En ook in onze tijd, de hele markt van ideeën en opvattingen. Johannes de Doper, een Elia, een andere profeet, noem het maar. Maar hoe interessant die theorieën en die gesprekken misschien ook kunnen zijn, het gaat allemaal over Jezus. Het gaat over God en over de kerk. En als je niet oppast, kan het zomaar ook eens een uitvlucht zijn, een omweg. Soms omdat je je wat ongemakkelijk voelt in een groep. Omdat je twijfels hebt die je niet zo heel makkelijk kunt uiten waar andere mensen bij zijn. Maar het kan ook zijn dat je wel thuis voelt in de kerk, in de gemeenschap, in die vorm. Maar dat je eigenlijk niet bereid bent om iets te veranderen in je eigen leven. En dan hou je per saldo natuurlijk bekering op een afstand. Dan vind je de gemeenschap wel prettig. Maar van Jezus zelf weet je het nog niet. En daar moet je wel mee uitkijken natuurlijk. Want ja, het kan heel lang goed gaan, maar het kan ook gewoon eens stoppen. Het kan ook zomaar te laat zijn. Maar goed, gelukkig kent de Heere God ieders hart en ieders motieven. En daar hoeven wij helemaal geen oordeel over te hebben. Je kunt het beste maar bepalen of die woorden en of die vraag van Jezus op jezelf van toepassing is. En dat kan gewoon in de stilte van je eigen hart. Maar over die hoofden van die discipelen heen, zo staat er het er uiteindelijk ook, over die hoofden heen vraagt Jezus het aan ons. Want wij maken hier en nu deel uit van een groep volgelingen. En wat andere mensen ook van hem zeggen, het zal allemaal waar zijn, of niet. Maar de vraag die Jezus ons stelt is, en jij? Wie zeg jij nou dat ik ben? En hier in deze geschiedenis is dat een extra belangrijke vraag, juist op dat moment. Want vanaf nu, vanaf dit moment, gaat het namelijk ook een stuk spannender worden. En ook een stuk moeilijker. En Petrus, de woordvoerder van de groep, ja, die wist het antwoord en die gaf ook het goede antwoord. En hij zei van, gij zijt de Christus. Jezus, u bent degene, zegt hij daarmee, die de redder is, de zaligmaker, degene waar we het van moeten hebben. Want als Jezus echt de Christus is, dan heb je niemand anders meer nodig. Dan is hij ook alles. Hij is het ofwel, of hij is het niet, maar als hij het is, dan is hij het ook helemaal. Dus dan weet je ook gelijk bij wie je moet, als je zegt Jezus is de Christus, dan weet je bij wie je moet zijn als je leven niet zo fijn is. Dan weet je bij wie je moet zijn als alles in de soep loopt. En als je niet weet waar je het zoeken moet, dan weet je dat er één hoop is, die zoals dat lied zingt, al het leed verzacht of al het leed uiteindelijk overstijgt. Want als Jezus de Christus is, dan weet je, dan volgt daaruit heel logisch dat je het zelf niet bent. En dat je het ook niet hoeft te zijn. En dat je jezelf dus ook niet hoeft te redden. En dat je ook niet altijd succesvol hoeft te zijn. Of altijd maar blij, of altijd maar goed in je werk, of altijd maar succesvol in je liefdevol in je gezin. Het hangt niet allemaal van jou af. Echt niet. Wat andere mensen ook maar denken. Of wat jij ook maar denkt. Want als hij de Christus is, dan mag je achter hem aangaan. Met hem leven. En weet je uiteindelijk, wat je er ook van zegt en hoeveel je er ook over praat, dat kan een ander nooit voor je doen. Daarom is het uiteindelijk ook helemaal niet zo relevant wat andere mensen over Jezus zeggen. Want als hij de Christus is, dan is hij dat voor jou. Wie je ook bent. En dan gaat het helemaal uiteindelijk dus niet om de belijdenis van iemand anders, dan gaat het om de belijdenis van jou. Wie jij zegt dat hij is. En Jezus zegt, nou nu je dat beleden hebt en nu je weet wie ik ben, nou moet ik nog wel wat meer aan je kwijt. Nu moet ik je nog wat leren. De Zoon des Mensen zou veel gaan lijden en hij zou verworpen gaan worden, zegt hij dan. Dat zat erin. Als je zo bent zoals hij, ja, dan kun je er wel op wachten. Op een zeker moment dat je buiten de groep gegooid wordt. Onrust, doorvragen, ongemakkelijke vragen stellen, de autoriteiten ter discussie stellen. Kijk maar hoe het met Johannes de Doper is afgelopen. En Elia, of die nou echt ooit bij die groep hoorde, wat zijn plek nou was. Kijk, en dat speelt natuurlijk wel een belangrijke rol. En menselijke wijs gezien zijn natuurlijk ook hele belangrijke motieven. Maar er is hier wel meer aan de hand. Want Jezus zegt niet, jongens, het zal moeilijk worden om bevriend te blijven met mij. Ik voel dat machtige mensen mij niet moeten. En dus kijk een beetje uit, ik heb jullie steun wel nodig. Dat zegt hij dus niet. Er staat er heel nadrukkelijk, Jezus begon hen te leren dat hij veel moest lijden. Dat hij verworpen zou worden door oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. Dat hij gedood zou worden en dat hij na 3 dagen zou opstaan. Dus dat lijden, het overkwam hem niet, dat was Gods raad. Dat lijden moest. Het was geen lijden van deze wereld. En het was dus ook onbegrijpelijk voor ons. Het is ook vreemd. En dat voor ons vreemd en dat was toen ook vreemd. Maar het is er niet overkomen. Hij wist het. Hij heeft het ook moeten leren. Langzamerhand. Maar uiteindelijk wist hij het. Hij was zijn volgelingen voor op dat terrein. En hij is erin gegroeid. Hij had het er moeilijk mee. Tot op het laatst. Maar hij wist ook dat het zijn weg was. Dat hij moest lijden. Zo was Gods heilsplan. Hij was dus niet een onwillige martelaar. Tegen wil en dank. Vrijwillig geeft hij zich. Hij wil Gods wil doen, ook al kost het hem alles. En Petrus, ja, Petrus die kan dat natuurlijk niet hebben. Die is vol van passie voor Jezus, hij houdt van hem. En waar staat, net daarvoor, dat Jezus vrij uitsprak over zijn lijden, staat er hier van Petrus dat hij hem even apart nam. Van, nou, dat hoeft niet bij die hele groep, maar hier moet ik toch echt iets van zeggen. En dan staat er, hij bestrafte hem. Even los van die anderen. Want ja, als je nou net openlijk voor het oog van iedereen hebt beleden dat Jezus de Christus is, dat Jezus je redder is, dan wil je natuurlijk niet horen in één adem door dat hij eraan onderdoor gaat. En dat die redder zo'n lijdensweg zal gaan. Dat kan iedereen hier wel begrijpen. En wij willen dat ook niet. Niemand van ons kiest er vrijwillig voor pijn. Of een scheiding, of een werkloosheid, of een faillissement, of wat dan ook. Er zijn weinig mensen onder ons die bij de losers willen horen. En daar zit het hem natuurlijk ook in. Wat hier gebeurt, dat is ook helemaal niet natuurlijk. Dat is ook helemaal niet menselijk. Het is ook niet van mensen. En daar moeten je ogen voor open gaan. Blijkbaar zelfs nadat je Jezus beleden hebt. Dus zelfs na die belijdenis, waar je op de een of andere manier door had wie Jezus was, bleef het ook tot dat punt. Zelfs als hij je redder zit, is, dan kunnen je ogen nog dicht zitten. En Jezus die spreekt hier hele harde woorden, waar we eigenlijk wel van schrikken. Dat zijn geen woorden die wij zo snel gebruiken. Ga weg achter mij, Satan. Dat is nogal wat. Maar blijkbaar gebeurt er hier dus ook nogal wat van. Ja, wat zou nou de angel zijn waarom die woorden zo geuit worden? Maar Jezus zegt het er zelf bij. Je bent niet bedacht op de dingen van God, maar op de dingen van mensen. En dat is uiteindelijk de diepste zonde die er is. Dat is mis. Van nature zijn wij bedacht op de dingen van de mensen. Dat wil zeggen, wat vinden mensen, wat vinden anderen? Maar net zo goed, wat vind ik zelf? Ik. Daar hoef je helemaal geen moeite voor te doen, dat doe je van kinds af aan. Maar Jezus roept ons om bedacht te zijn op de dingen van God. En dat zegt hij, staat er hier ook bij, over het hoofd van Petrus heen, over het hoofd van de discipelen heen, richting de menigte. Naar alle mensen die er omheen staan. En hij zegt het ook daarmee als lezers tegen ons, waar wij ook staan. Of we nou dichtbij staan, of wat verderaf. Of we nou een volgeling al zijn, of dat we nog in de menigte staan. Want waar je ook bent, uiteindelijk sta je op dit moment dichtbij genoeg om zijn woorden nu te horen. Hij zegt, als je achter mij wil komen, dan zegt hij, verloochen dan jezelf, neem je kruis op en volg mij. Kijk, achternalopers, daar heb je er heel veel van. Maar achter hem gaan, dat duidt op een nauwe band. Navolging, dat duidt op toewijding. In een commentaar las ik, dan moet je niet gaan denken meer over kruis en opstanding, zoals wij vaak doen. Maar dan moet je gaan denken vanuit kruis en opstanding. Dus geen onmiddellijk succes, geen onderscheiding. Het gaat door die crisis heen. Drie werkwoorden. Verloochen jezelf, neem je kruis op en volg. Verloochen jezelf. Niet naar de dingen der mensen, niet je eigen ik centraal. Maar dat durven ergens op momenten los te laten. En dat botst. En dat is lastig soms. Maar het is beslist niet passief. Het vraagt iedere dag een keus, omdat het haak staat op het moderne en ook het oude levensgevoel. Achter hem gaan. Sommige mensen denken stiekem wel in hun hoofd soms dat God achter hen moet staan. En hier staat het om. Staat het andersom. Je moet achter hem gaan. Dus dat vraagt dat van ons. Dat we hem de voorrang geven. En niet zelf gaan en af en toe omkijken of hij nog steeds voor achter ons staat. Verloochen jezelf, dat was de eerste. De tweede, neem je kruis op. Kijk, Jezus kruisiging was uniek. Die verzoening is door hem bereid. Dat hoeven we helemaal niet over te doen. Maar kruisdragen van de volgelingen, dat is het ongemak. Dat is de pijn soms. En dat is de vervolging van sommige mensen in de wereld om zijn naam. Het eenzame gevoel soms als kinderen of mensen die je naast staan, die je niet begrijpen. Wat het ook is, uiteindelijk gaat het erom hoe het zich ook uit in je leven, weten dat je een gekruisigde volgt. En het derde werkwoord is volgen. En we hebben al geleerd dat het leven achter Jezus aan niet passief of niet simpel is. Maar let op, in volgen zit uiteindelijk iets heel troostrijks. Waar het bij verloochenen en kruisdragen nog best wel pittig is. Je zegt van, nou, moeten we dat nou doen? Hoe zit dat nou? Zit er ook wel volgen bij? Want volgen is niet dwalen. Klinkt simpel, het is wel handig om te weten. Volgen is gaan waar hij gaat. Volgen is ook komen waar hij komt. En dus ook niet meer alleen zijn. Want je komt nooit ergens waar hij niet is. Dat is wat als je erover nadenkt. Je komt nooit ergens waar hij niet is. En als je Christus volgt, dan kom je ook ergens uit. Dus we kunnen stilstaan bij het verloochenen. We kunnen stilstaan bij het kruisdragen. Dat is allemaal waar. Maar ondertussen volg je ook. En kom je ook ergens uit. Want we leven op Pasen aan. We leven tegelijkertijd al vanuit de opstanding. Het is al gebeurd en het is ons al verteld. En als christenen kunnen we dus ook daarvan uit leven. We kunnen het belijden. We kunnen zeggen wie Jezus voor ons is. En wat voor woorden wij er ook bij gebruiken, of accenten we ook leggen, in welke taal je het ook uitspreekt, maakt allemaal niet uit. Jezus zegt daar iets van als je het belijdt. Hij zegt dan, let op mij. Let op de Vader in de hemel. Wees bedacht op hem. Niet op dat van mensen, maar wees bedacht op hem. Want dan volg je de juiste koers. Kom achter mij. Want God koos een onbegrijpelijke weg. Het is een goddelijke weg. Want wie het snapt van ons, die kan zijn vinger nu opsteken. Dan luisteren we graag. Want dat was een weg waarin de Messias moest lijden. Hij moest sterven en hij zou na 3 dagen opstaan. En dat is een struikelblok voor heel veel mensen. Een dwaasheid voor Grieken, voor Joden, voor Islamieten, voor Nederlanders, voor wie niet. En al die mensen die zeggen wat over Jezus. En wat leert het ons dan meer? Het leert het ons ook dat je nooit de makkelijkste weg moet verwachten als je achter Jezus gaat. Want je komt niet op de eerste plaats. En het kost soms pijn en moeite. En dat zou allemaal af kunnen schrikken. Dat weet ik. Maar laten we maar eerlijk zijn, want ja, de Bijbel zelf die wint er tenslotte ook geen doekjes om. Maar dat volgen, Dat is dus ook heel dicht bij hem zijn. Gaan waar hij gaat. En nooit ergens komen waar hij niet is. En dus altijd uitkomen. Altijd uitkomen. Hoe je leven ook loopt. En hoe vreemd het ook loopt en hoe onbegrijpelijk het ook loopt. Want je komt altijd uit. Want als je mag leven vanuit dat kruis en die opstanding, dan gaat het op zijn heerlijkheid aan. En die hemel, die is niets anders dan met hem zijn. Dat is wat mensen, dan behouden we het leven. Dan zijn we met de levende zelf. Door lijden heen, dat wel. Met een stuk zelfverloochening, met kruisdragen, is allemaal waar. Maar het weegt, blijkbaar moet je soms zeggen, maar het weegt tegen alles op. Want dan zijn we zowel bij onze schepper als bij onze redder. En nu beleiden we en nu volgen we. Soms op hele grote afstand, ik weet het. Maar dan zijn we waar we voor bedoeld zijn. Achter Jezus. Met God. Dus als we straks beleiden, laten we dat nou proberen eens met hart en ziel te doen. Ons geloof. En zeggen wie die is. En dan het gewone leven weer ingaan. Gewoon lopen. Gewoon volgen. Dicht bij hem. Want we weten, met hem komen we ergens uit. Amen. Zullen we met elkaar ons geloof belijden? En aansluitend zingen vanuit lied 342. Heer, ik prijs uw grote naam. Over het rond van de aarde verzamelt de Heere God een gemeente. Die in verschillende woorden, in verschillende talen, met verschillend gevoel en verschillende kleur zijn naam belijdt. En met ons spreekt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus, de Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, die is gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar die ten derde dagen wederom is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel. En die zit aan de rechterhand van God de Vader. En maar van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voor uw woord, ook al is het misschien moeilijk te vatten, ook al is het misschien wat heftig. En staat het soms wel ver van ons af. Dank u wel, Heer, dat u ons een uur in die week geeft om even stil te staan en ons anders af te stemmen. En wilt u erop doorgaan met uw Heilige Geest? Om dat naar voren te halen in ons leven wat op ons van toepassing is. Waar het er bij ons aan schort. Waar er bij ons nog mogelijkheden zijn. Als het gaat om, ja, besef wie u bent. Of wie we zelf zijn. Wie op de eerste plaats staan, wie we volgen. Waar we op bedacht zijn, op anderen of vooral ook op onszelf of op u. Of wakkert u het bij ons aan, Heer, als wij het zomaar eens vergeten of er niet meer uit leven en dat volgen van u een beetje hebben opgegeven. Dat kan zomaar gebeuren. Heer, dank u wel voor de diepe vertroosting die erin zit, dat u zegt van, het overkwam mij niet, ik koos ervoor. En het wezenlijke, het echte, het oordeel en het lijden, dat ligt achter me. Want ik ben degene geweest die ervoor koos. Wilt u ons dat laten beseffen en tot ons door laten dringen? Misschien zomaar even een kleine flart, kleine glimp. Dank u wel, Heer, ook voor de diepe vertroosting die ervan uitgaat dat als we u volgen op de voet, dat we dan uitkomen waar u naartoe gaat. Andersom gezegd, dat u er altijd bij bent. Laat het maar eens omdraaien vandaag, dat wij zijn waar u bent. Dank u wel, Heer, dat we weten dat u degene bent waar het om gaat. Dat het ons is aangezegd door uzelf. Dat u die moeite hebt willen nemen. En wilt u het vastmaken in ons hart, dat wat we belijden met de mond, dat het ook onze overtuiging wordt en ons leven zal stempelen. Want dan kunnen we veel aan. En dan kunt u veel met ons. En wilt u ons dan ook gebruiken in uw dienst. Om het leven met u uit te leven, door te leven, te beleven. Wetend dat het om u gaat. Dat we dan niet achtergesteld worden, ook al staan we niet meer op de eerste plaats, maar dat we uiteindelijk dan compleet tot ons recht komen. Dank voor uw woorden. Wilt u bij ons zijn deze week? Als we het leven met u gewoon maar weer eens gaan proberen, dat we het gewoon maar eens gaan doen, dat navolgen. Juist ook als het moeilijk is. Wilt u zijn bij Erik en zijn gezin, zijn broers en zussen en andere familie die de rouw is gekomen? Wilt u zich over hen ontfermen? Wilt u waarmaken dat u de goede herder bent? In het leven, maar ook bij het sterven. Dank Heer dat het goed is om bij u te zijn. Wij danken u, Heer, in Jezus' naam. Amen.
Als slotlied zingen we 184.
Thank you.
Zullen we met elkaar bidden om Gods zegen?
De Heere zegen ons en Hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en Hij zij ons genadig. De Heer, Hij verheft zijn aangezicht over ons en Hij geeft ons vrede.